Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
We hebben een aantal hele mooie liederen mogen zingen. Van er een heel wat aansluiten bij de boodschap die vanmorgen mag klinken. Alleen, we zullen nooit een lied zingen, want dat bestaat niet. Tel uw moeilijkheden, tel ze één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Dat lied staat niet in de bundel. Er staat tel uw zegening. We gaan het vanmorgen hebben over het feit dat wij hele rijke mensen zijn. Zo rijk dat we dat ons vaak niet beseffen ook in ons dagelijks leven, te midden van de moeilijkheden. Want misschien bent u ook wel een beetje net zoals ik. Ik tel mijn moeilijkheden makkelijker op dan mijn zegeningen. En wij vaak meer bij onze moeilijkheden hangen. Dan moeten we beseffen hoe rijk we zijn geworden. En we gaan twee gedeeltes lezen die dat onderstrepen, dat we rijke mensen zijn. En dan gaan we allereerst lezen in Efeze hoofdstuk 1. Het is een bekend gedeelte, maar dan ga ik lezen vanaf vers 3 en ik lees het in de herziene Statenvertaling. Dus Efeze 1 vanaf vers 3. En er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begnadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Of dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem, die alles in alle vervult. We gaan een klein stukje lezen uit Colossense. Colossense hoofdstuk 2, vanaf vers 6. Er staat: zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. U bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Tot zover. Broeders en zusters, tijdens de grote recessie in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw bevat meneer Yates veel land in het westen van Texas. En dan fokte die schapen op. Maar hij leefde in extreme armoede en lag krom om zijn familie te kunnen voorzien van voedsel en kleding. En zijn situatie verslechterde en hij dreigde al zijn bezittingen te verliezen. Omdat hij zelfs dat klein beetje belasting wat hij moest betalen over zijn land, dat kon hij niet opbrengen. Op het moment dat hij failliet leek te gaan, stond er een oliemaatschappij voor zijn deur. En die zeiden: we denken dat er olie in uw grond zit, zeiden ze. Mogen wij proefboringen verrichten? Nou, meneer Yates had weinig te verliezen, dus die zei: nou ja, vooruit, goed maar. En hij stemde toe. En bij de eerste boring, dat is echt gebeurd, stuitte de oliemaatschappij op het grootste oliereservoir van Noord-Amerika. Een voorraad die meer dan 80.000 vaten olie per dag zouden opbrengen. Meneer Yates werd van de een op de andere dag miljardair. Of toch niet? Nee, wel beschouwd was meneer Yates al die tijd al miljardair geweest. Vanaf het moment dat hij het land kocht. Die olie die had er al de tijd al gezeten. Hij wist het alleen niet. Hij was zich niet bewust van zijn rijkdom. En voor de goede orde, dit was rijkdom die gaat verdwijnen. Dit is rijkdom die je niet mee kan nemen. Dit is rijkdom die niet duurzaam is. Je kan alle geld van de wereld hebben, maar je gaat toch op een dag dood. En je kan niks meenemen. De kerntekst van morgen is: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. De grote vraag van morgen is: weet je wat die zegeningen zijn? Weet je wel hoe rijk je bent? Of leef je net zoals meneer Yates, voordat hij dat wist, in geestelijke armoede? Zit je elke dag te toppen over je zonde? Zit je elke dag naar je fouten te kijken? Voel je je mislukt? Voel je niet dat dat leven van God in je zit? Je zit allemaal naar je omstandigheden te kijken. Je zit elke dag je moeilijkheden op te tellen. Wat heeft er eigenlijk plaatsgevonden op het moment dat we tot geloof kwamen en ons hart en leven voor de Heere God hebben opengesteld? Wat wil het nou eigenlijk zeggen dat je een kind van God bent? Zijn wij een zondaar die door genade gered is en die probeert vol te houden tot de opname van de gemeente of totdat we gaan sterven? Is verlossing alleen iets wat op papier staat? Of kun je dat nou werkelijk in het leven van alle dag, dwars door alle omstandigheden, ervaren? Gedragen we ons nog precies voordat we tot geloof gekomen zijn? Of is er in ons leven echt iets veranderd? En zijn we ons bewust van de positie die wij in de Heer Jezus hebben ontvangen? We hebben een nieuwe identiteit gekregen, zegt de Bijbel. En een ander woord voor identiteit, dat is persoonlijkheid, dat is innerlijk, dat is zelf, dat is eigenheid, dat is eigen karakter. Dat zijn allemaal andere woorden voor identiteit. En zijn we ons bewust van het feit dat ons leven in de Heer Jezus is veranderd? Of ontlenen we onze identiteit nog aan de persoon die we zijn, hoe we eruit zien, aan onze prestaties of wat we bezitten stoffelijk in deze wereld, of wat de mensen over ons denken? Is dat wat ons tot een persoon maakt? Of hebben we besef, nee, er is iets anders? Gods werk van verzoening is dat hij zondaars verandert in heiligen. En deze innerlijke verandering, die komt niet geleidelijk, maar die vindt plaats bij de wedergeboorte. Als je werkelijk je hart openzet voor God, dan is dat iets wat gebeurd is. We zijn een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Dat gebeurt niet geleidelijk, nee, dat ben je al. Je geest is tot leven gekomen. Je bent veranderd van binnen. Je innerlijk is veranderd. Je bent niet meer op weg naar de dood. Nee, je bent op weg naar het leven. Een ander leven. Vers 7 zegt in ons gedeelte. Deze verlossing is niet uit onszelf, maar in hem. Hij is in Christus en hij is door genade. En dat heeft plaatsgevonden. We hadden dat helemaal niet verdiend. Het is een geschenk. Zonder God, zonder de Heer Jezus, ben je op weg naar de eeuwige dood. Ben je op weg naar de verdoemenis. Ben je op weg naar het oordeel. Een vreselijke situatie. Maar de uiterlijke verandering in het dagelijks leven van een gelovige, onze heiligmaking, is een proces wat ons hele leven hier op aarde duurt. Het is de bedoeling dat het leven van de Heer Jezus, wat in ons is gekomen, dat dat steeds zichtbaarder gaat worden in ons leven. Maar misschien is het een hele schokkende opmerking vanmorgen, maar wij, als wij de Heer Jezus in ons leven hebben toegelaten, wij zijn geen zondaren meer. Zou je zeggen, ja, dat klopt toch helemaal niet? Nee, de Bijbel zegt, je bent geen zondaar meer. Wij zijn kinderen van God die zondigen. Dat is een heel verschil. Er zijn gelovige mensen die staan op en dan beginnen ze 's morgens vroeg al zonde te beleiden. En tot 's avonds, tot als ze naar bed gaan, blijven ze zonde beleiden. En blijven ze maar op de fouten geconcentreerd die ze elke dag maken. Maar dat is niet bijbels, dat lijkt heel vroom. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Als je de Heer Jezus hebt toegelaten in je leven, als je door zijn genade dat licht hebt ontvangen in je leven, dan ben je een kind van God. Je bent een koningskind. Maar er zijn nog een heleboel kinderen van God die dat niet beseffen hoe rijk ze zijn geworden en ze kruipen door de geestelijke modder. Ze zijn geconcentreerd op de verkeerde dingen. We moeten niet proberen ons leven te veranderen, maar we moeten beseffen dat het ingewisseld is. We hebben dat oude leven bij de voet van het kruis neergelegd en we hebben een nieuw leven ontvangen. Het is ingewisseld. Wij hadden de vloek verdiend, maar die heeft de Heer Jezus voor ons gedragen. Wij hadden afwijzing verdiend, maar de Heer Jezus heeft voor ons aanvaarding bewerkt. En zo kan ik nog een hele lijst opnoemen. Het christendom is geen cursus gedragsverandering. Het is geen hervormingsproject. Het is een wederopstanding. Je bent opgestaan uit de dood. Je hebt een nieuw leven ontvangen. En het wordt uitgedrukt in termen van volledige omwisseling van je identiteit. Jezus Christus identificeerde zich met onze dood, opdat wij met zijn opstanding geïdentificeerd zouden kunnen worden. We zijn ons in ons dagelijks leven daar te weinig van bewust. Wij gaan niet meer dood. Ons staat geen oordeel te wachten. Wij zijn op weg naar huis. En wij zijn ontzettend rijk gemaakt. Je hoeft niet te knokken tegen de zonde. Je hoeft niet te vechten tegen je fouten. Dat verlies je altijd. Er heeft iemand anders gevochten. En naarmate je dat in geloof toelaat in je leven, dan ga je het ook ervaren. We hebben in de Hebreeën 10 tussen de regels doorgelezen. De rechtvaardige zal leven uit geloof. Die leeft niet uit gevoel. Die leeft niet naar de zichtbare dingen die hij om zich heen ziet. Nee, die leeft uit geloof. Heer Jezus, u hebt het voor mij gedaan. U hebt al die verkeerde dingen ingewisseld. Opdat ik de goede dingen door genade mag ontvangen. Wij zijn geestelijk superrijk geworden. En dat zijn we ons te weinig bewust. En daarom roept de Bijbel ook op dat we onder alle omstandigheden dankbaar moeten zijn. Want dat kunnen we ook. En wat er in deze zichtbare wereld ook gebeurt, wat ons misschien ook ontnomen wordt, wat we ook dreigen te verliezen, dit kan je niet verliezen. Dit heeft de Heer Jezus voor je bewerkt. Dit is een erfenis die je te wachten staat en een bewijs daarvoor heeft hij geleverd door ons de Heilige Geest te geven. Dat hebben we vorige week herdacht. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. We hebben een onderpand gekregen, een bewijs. Met andere woorden, het leven van de Heer Jezus zit in ons. En het leven van de Heer Jezus, dat wil tot bloei komen in ons. Dat wil gaan ontkiemen. Dat wil zichtbaar worden naar andere mensen toe, naar deze wereld om ons heen. Maar dat kan niet tot bloei komen als we dat in ons leven onderdrukt houden. Als we onze eigen weg gaan, als we op onze eigen manier proberen te doen. Een zaad kan niet ontkiemen als er niet de juiste omstandigheden zijn. En zo is het ook met het leven, met dat nieuwe leven wat in ons komt. Dat kan alleen maar ontkiemen als daar de juiste omstandigheden zijn. Nu vandaag weten veel gelovigen niet hoe te geloven en wat dat allemaal inhoudt. En ons is ook vaak maar een deel van het evangelie verteld. Wij denken dat we nog van alles nodig hebben. Wij denken dat we heel speciale ervaringen nodig hebben. Dat we bepaalde gereedschappen nodig hebben. Maar we hebben het allemaal al gekregen. Het is in ons bezit. Als je de Heer Jezus hebt toegelaten in je leven, dan woont de Heilige Geest in je. En die wil naar buiten komen. We willen vanmorgen met elkaar nadenken over onze positie in Christus. Wat houdt dat nou in? De praktijk van alle dag. Wat betekent dat nou concreet? Dat Christus in ons leeft met zijn leven. Vanuit welke positie leef je? Er is heel veel verwarring over wat het christelijk geloof nou eigenlijk is. Wij denken dat we tot stand moeten brengen met speciale liederen, met speciale methodes, met speciale cursussen. En weet je, die vraag wordt nog eens gestimuleerd door de gedragingen van veel gelovigen, of door de omstandigheden, of door de gebeurtenissen die we totaal niet begrijpen. Het Bijbels geloof is niet iets wat ik denk, of wat iemand anders denkt. Zodra de mensen een oordeel gaan uitspreken over de Bijbel, dat is waar. En dat is niet waar. Dan hebben ze hun gezag en hun mening in plaats van de boodschap van de Bijbel gesteld. Weet je, een mens kan maar één reactie hebben op het woord van God. En dat is onderwerping. Geen corrigerende houding van dit wil ik wel geloven, dat geloof ik niet. Dit bevalt me wel en dit bevalt me niet. Dit laat ik links liggen en dit pak ik op. Aanvaarden wat geopenbaard is en daarna handelen. En weet je wat God ons geopenbaard heeft? Dat wij uitgekozen zijn voor de grondlegging van de wereld. En dat begrijp je niet met je verstand. Voordat je geboren werd, wist God al dat je zou komen. En hij wist ook dat je voor hem zou gaan kiezen. En dat is genade. God heeft je gewild. God heeft een plan met je leven. Je bent niet een ongelukje. Je bent niet een nummer. Je bent hier niet toevallig. Er is iemand die je hier heeft gewild en die wil een relatie met je. Die wil dat je tot bloei komt, tot ontplooiing. Gods woord is als een zaad en het wil tot wasdom komen in je. En wij moeten zorgen voor de juiste omstandigheden. En de juiste omstandigheden is niet een vroom gedrag. De juiste omstandigheid is niet zwarte sokken. De juiste omstandigheid is niet uiterlijke dingen. De juiste omstandigheid is een hart wat zich wil onderwerpen. Een hart wat afhankelijk wil zijn. Een hart wat beseft dat het het zelf niet heeft, maar dat het wil ontvangen. En Gods woord kan je denken en je leven veranderen. Alleen op de voorwaarde dat wij ons onderwerpen aan dat woord, dan kan het ontkiemen. Niet als ik denk dat ik het zelf moet bewerken. Niet als ik denk dat ik zelf mijn weg uit kan stippelen. We hebben het vanmorgen gezongen, maar besef wel wat je gezongen hebt. We hebben onze wil onderworpen aan die van God. Er zijn zoveel momenten op de dag dat we eigenlijk onze eigen wil, eigen plan trekken, zouden ze in België zeggen. En weet je, dan gaat het botsen, want dan kan het zaad niet ontkiemen. Dat woord is heel krachtig. Dat woord is in staat om je omstandigheden te veranderen. Dat woord is in staat om je denken te vernieuwen. Dat woord is in staat om het leven van God in je tot wasdom te laten komen. Maar ook de discipelen konden het niet alleen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Er was een opdracht, blijf in de stad. Maar er was ook een belofte. U zult met kracht uit de hoogte bekleed worden. Wij hebben de Heilige Geest nodig om dat leven van de Heer Jezus in ons te laten ontkiemen. Wij kunnen dat niet uit eigen kracht, maar God heeft ons dat gegeven. Gods leven zit in ons. Je bent ontzettend rijk. Wat je omstandigheid misschien op dit moment ook is. Hoe je misschien ook naar jezelf kijkt. Of naar mensen om je heen. Gods woord zegt je. Als je de Heer Jezus hebt toegelaten in je leven. Dan woont zijn leven in je. Maar Gods woord is niet alleen informatie. Maar als we het gehoorzamen. Leidt het ook tot transformatie. Dan gaat het ons veranderen. Het verandert onze levenshouding en het verandert ook onze focus. Je gaat op andere dingen gericht zijn. Gods instructies hoe het hij bedoeld heeft, geeft aan hoe we hem als schepper van hemel en aarde kunnen leren kennen en ervaren in ons leven. Wij weten niks dan dat van God, dan dat er hier in zijn woord opgetekend staat. En God die verlangt in ieder van ons dat zijn leven tot bloei komt. We hebben net zo'n beetje het voorjaar achter de rug zitten. Nou, hartje zomer zou je denken, maar het is nog steeds voorjaar. Maar dat vind ik altijd de mooiste periode van het jaar. Want dan zie je die dode bomen, die lijken dood. Dan komt er ineens leven, er komen blaadjes aan. Toen de bloesem op zijn hoogtepunt was, toen moest ik voor mijn werk toevallig door de Betuwe rijden. De zon scheen en het was een prachtig gezicht. Dan zie je daar die fruitbomen tot leven komen. Er is niks moois dan dat het leven van Gods Zoon in ons tot leven komt. Daar verlangt God naar. Hij verlangt een stempel op ons leven te drukken, zodat mensen als ze in onze ogen kijken iets van God zien. Iets van dat leven wat hij wil schenken. Dat ze iets van genade zien. Ze door de moeilijkheden die we allemaal mee hebben gemaakt, dat we vol hart hebben. En dat ze zien, ja, die mensen reageren anders dan mensen die God niet kennen. Die mensen mopperen niet, die mensen zijn niet boos, die mensen zitten niet in een hoekje. Die mensen zitten, ondanks dat ze zulke moeilijke omstandigheden maken, hebben ze iets wat ik niet heb. Dat wil God door ons leven zichtbaar maken. We moeten geestelijk opnieuw geboren worden. We moeten een ander leven krijgen, want in onszelf zit dat niet. En het geweldige goede nieuws is, als wij ons overgeven aan de Heer Jezus, dan worden we opnieuw geboren. En wat is nou de boodschap van het christelijk geloof? Wat wordt predikers nu opgedragen? Ze persoonlijk vertellen hoe ze over deze wereld denken, hoe ze over politiek denken, of over internationale aangelegenheden. Is dat het christelijk geloof? Nee. Staat onze visie of mijn visie daarin centraal, hoe ik het beleef? Is dat het belangrijkste? Nee. Gaat het om mijn mening? Nee, totaal niet. Vergeet die maar gauw. Gaat het om mijn interpretatie? Nee. Weet je om wie het gaat? Het gaat om Christus. Dat is de persoon waar het om gaat. En daar moet het in elke gemeente die samenkomt, daar moet het om gaan, om Christus. Hij heeft ons geopenbaard wie God is. En zodra die focus verlegd wordt naar een systeem, naar een cursus, naar van mijn part allerlei serie bijbelstudies, over allerlei prachtige onderwerpen. Maar Christus staat niet centraal, dan gaat de boel fout. Zie je Christus, dan zie je God als mens. En misschien denk je hetzelfde wat ik wel eens gedacht heb, had ik maar een foto van God op mijn nachtkastje, dan zou het makkelijker zijn om in hem te geloven. We hebben veel meer gekregen dan een foto. Colossenzen 1 vers 15 staat in de Bijbel in de gewone taal. Christus heeft ons laten zien wie God is. Door hem werd God zichtbaar. Met Christus is de schepping begonnen. Het christelijk geloof is Christus en niks anders. En de Heer Jezus kwam niet alleen als historisch feit naar deze wereld. Nee, hij verlangt zijn leven in ons te brengen en zijn leven in ons te uiten. Met andere woorden, de Heer Jezus verlangt zijn menswording in ons voor te zetten. En daarom heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Zijn leven, het zit in ons. Hij heeft ons bevrijd van de eeuwige dood en hij wil zijn karakter in ons zichtbaar laten worden. De Heer Jezus kwam ons het leven van God brengen. In hem bent u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Je bent niet meer van jezelf, je bent verzegeld, je bent eigendom van God geworden. Hij heeft je betaald met zijn eigen bloed en het zegel dat op je leven rust is de Heilige Geest. Maar we hebben verlichte ogen nodig om dat te beseffen. We hebben verlichte ogen nodig om te zien hoe rijk we zijn. Want we hebben het aanvaard als een soort automatisme. We denken dat dat er allemaal bij hoort. We hebben er al zo vaak over gehoord dat het ons niet meer in vuur en vlam zet. Maar als ik vanmorgen mag zeggen namens de Heere God, je bent rijker dan de grootste miljardair in deze wereld. Je bent ook veel belangrijker. Je bent een koningskind. Je behoort tot een koninklijk geslacht. En dat geslacht, dat stopt niet als je doodgaat. Je kan hier koning zijn. Maar als koning Willem-Alexander doodgaat, dan is hij geen koning meer. Wij zijn koningskinderen. Voor eeuwig. In de Bijbel in de gewone taal staat het zo. Ik vraag dan aan God of hij jullie door de Heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wilt geven. Dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus en hij is onze machtige Vader. Je hebt een Vader tot je beschikking die alle macht heeft. Je hebt een Vader tot je beschikking die alles bezit. Die alles weet. Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn. En hoe geweldig is dat? Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is. En dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Iedereen hoort erbij. Je hebt jezelf misschien in een hoekje geplaatst. Je hebt jezelf misschien aan de zijlijn gezet. Maar God doet dat niet. God aanvaardt ons. God houdt van ons. Allemaal evenveel. En dan gaat het verder. Met diezelfde grote macht liet God Christus opstaan uit de dood. En dan gaf hem een plaats in de hemel. Christus zit daar nu naast God aan de rechterkant. En in vers 21, Christus heerst nu over alle hemelse machten en krachten. Hij is belangrijker dan iedereen in onze tijd en in de tijd die komt. Wij moeten, als gelovigen, als kinderen van God, willen we kunnen volharden, en moet onze focus gericht zijn op de Heere Jezus. Niet op onszelf, niet op ons gevoel, niet op mensen om ons heen, niet op een gemeente, nee, op Jezus Christus. En het christelijk geloof is gebaseerd op de verbazingwekkende verkondiging dat God heeft omgezien naar zijn volk en het verlossing heeft gebracht. Christus is het begin en het eind. Hij is het beeld, hij is de foto van de onzichtbare God. De eerstgeborene, de ganse schepping. Want in hem, Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan komt het, want dat kunnen we bijna niet geloven. Maar u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Hier wordt je positie aangeduid. Je bent volmaakt. Ja, maar dat geloof ik niet. Moet je nou eens kijken. Wat ik gisteren gedaan heb. Of eergisteren. Of een half jaar geleden. En zo kunnen er zo allerlei dingen in ons hoofd zitten. Dat wij dat niet kunnen geloven. Maar als God zegt vanuit zijn woord. En hij zegt het vanmorgen weer tegen jullie. Ik zie je volmaakt. En wat betekent dat dan? De Heere God die ziet Christus in ons. En wij zitten de hele dag maar. Oh Heer, vergeef ons het niet. Oh Heer, ik heb het weer fout gedaan. God die ziet Christus in ons. Dat is een wereld van verschil. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Onze positie is dus afhankelijk van onze houding naar de Heere Jezus. God is in ons aanwezig met zijn kracht, met zijn leven. Het gaat om, geloven we dat? Geloven we dat wij een positie hebben gekregen dat God ons volmaakt ziet in de Heere Jezus? Het staat niet of we dat voelen. Het staat niet of we dat zien. Nee, geloven we dat? God ziet het leven van zijn Zoon in ons en dat is volmaakt. En wat betekent nou dat woord volmaakt? Dat woord volmaakt betekent letterlijk aanvaardbaar in Gods ogen. Wij koppelen dat gelijk aan fout of niet fout. God koppelt dat aan, ik heb je aanvaard. Ik wijs je niet af. Ik heb er alles voor gedaan om je te komen ontmoeten en in je hart te kunnen komen wonen. Ik heb je aanvaard. En ook al aanvaarden mensen je niet door je uiterlijk of door de manier van doen of je karakter of door de omstandigheden die zijn gebeurd in je leven. God aanvaardt je in de Heere Jezus. En daarom ben je een rijk mens. Want we zijn allemaal op zoek naar aanvaarding. Mensen proberen hun hele identiteit daarna te vormgeven. Ze doen van alles om maar vriendelijk gevonden te worden. Ze doen van alles omdat de mensen maar goed over ze denken. Ze proberen van alles om zichzelf in een goed lichtje te brengen. Nou, als kind van God ben je aanvaard door je vader, je hemelse vader. Waarom leven we dan zo vaak nog in een cirkeltje van zonde doen, vergeving vragen, ons schuldig voelen en steeds weer proberen om ons in te spannen om een goede gelovige te zijn? Weet je, je leeft dan vanuit je verkeerde identiteit. Je hebt de boodschap misschien maar half gehoord of je hebt de boodschap niet kunnen geloven. Je hebt te veel naar de zichtbare feiten gekeken. Wij als kinderen van God hebben een geweldige positie in de Heer Jezus gekregen. God ziet ons volmaakt en God ziet ons zonder zonde. Maar onze ziel, ons verstand, wil en gevoel, die staan nog wel onder invloed van deze gebroken wereld. En ons lichaam ook. En dat merken we elke dag. En zeker als je ouder wordt. Maar onze geest is niet meer dood, maar levend. En die geest, die is nieuw en die is volmaakt. Het is het leven van de Heer Jezus zelf wat in ons is gekomen. En wat ik voel, wil en denk, en wat er zich allemaal in mijn lichaam afspeelt, speelt is niet volmaakt en dat staat onder invloed van deze gebroken en verdorven wereld. Maar God ziet mij in Christus volmaakt. We hebben zijn gerechtigheid gekregen. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En weet je wat gerechtigheid letterlijk betekent? Dat betekent de staat van volkomen aanvaard zijn door God. Ik hoef niet heel de dag op mijn knieën te liggen om Gods liefde te verdienen. Ik hoef niet heel mijn inkomen weg te geven om een punt in de hemel te verzamelen. Ik hoef niet mijn allerlei bochten te wringen om iets van het leven van God te kunnen ervaren. Want alles is namelijk al in orde gemaakt. Ik ben aanvaard door God. Doordat de Heer Jezus mijn leven is binnengekomen. Doordat ik een kind van God ben geworden. Doordat ik een nieuwe schepping ben. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven. En als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Romeinen 5 vers 17. Je zal straks als koning gaan heersen. Maar het is nu al de bedoeling dat je leeft. En daar bedoel ik mee dat het leven van de Heer Jezus in je tot bloei komt. Want dat is de enige manier om te kunnen leven zoals God het heeft bedoeld. We hebben zelfs een positie gekregen in de hemelse gewesten, zegt ons gedeelte. En die hebben we nu al gekregen. We moeten leren niet te leven zoals onze oude natuur voorschrijft. Maar we moeten zijn leven door ons laten heen stromen. Weet je, ik zal afsluiten met een voorbeeld. Ik zal misschien een appelboom gebruiken, want dat is dan wat anders dan een wijnstok. Om appels te kunnen voortbrengen, moeten de takken aan de boom blijven zitten. En als de takken aan de boom blijven zitten, dan komen via de wortels de levensstroom door de sappen, door de boom heen naar de takken. Dan kan bloesem komen en op de duur komen de appels aan. Als die tak denkt op een gegeven moment, ik ga het zelf allemaal wel proberen en ik doe dat zelfstandig, dan komt er niks van terecht. Die tak moet aan die boom verbonden blijven. En de Heer Jezus die vindt dat voorbeeld zo belangrijk dat hij dat gebruikt heeft en gezegd heeft tegen zijn discipelen op de laatste avond voordat hij stierf van het kruis van Golgotha. Jongens, jullie zijn een rank aan de wijnstok. En die rank hoeft alleen maar rank te zijn. Die hoeft niet proberen rank te zijn. Nee, die heeft maar één taak. En dat is verbonden te blijven aan die wijnstok. En zolang die verbonden blijft, gaat dat leven door die tak heen. En komen daar die vruchten. Het enige wat wij moeten doen in ons leven is niet ons in te spannen om tak of rank te zijn. Nee, we moeten verbonden zijn aan de levensbron. En dat is de Heer Jezus. Zolang je aan hem verbonden blijft. Zolang je op hem je focus richt, niet op jezelf, niet op mensen, niet op omstandigheden. Maar zegt de Heer Jezus, ik ben hier. Ik weet dat u zegt in uw woord en ik ervaar het ook. Dat ik zonder u niks kan doen, Heer, hier ben ik. Ik wil aan u verbonden blijven, dan komen die vruchten vanzelf. We hoeven niks te doen om onszelf in een goed daglicht bij God te krijgen. We hoeven Gods liefde en aandacht niet te verdienen. Nee, wij hebben het namelijk al gekregen. En dat is genade. We hoeven ons niet in te spannen om door hem aanvaard te worden. Onze positie is van zondaar veranderd in kind van God. Als we de Heer Jezus toelaten in ons leven. Als we erkennen dat we een zondaar zijn. Als we zeggen, Heer, ik wil mijn hart voor u openen. Ik kan het niet en ik heb het niet. Maar ik wil het heel graag ontvangen. Wilt u in mijn leven komen? Tot slot die positie. Als je dat werkelijk gaat begrijpen, hoe rijk je bent in Christus, is niet bedoeld om er dan maar op raak te leven hier op aarde. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Zullen we in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Zullen wij die aan de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Als je werkelijk hebt begrepen wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Als je werkelijk met je hart gaat begrijpen wat het is om een kind van God te zijn. Als je werkelijk met je hart gaat begrijpen dat je een positie hebt gekregen in de hemelse gewesten. Dat je gezag hebt gekregen. Dat je autoriteit hebt gekregen. Dat je de omstandigheden niet meer de omstandigheden hoeft laten zijn. Maar dat je in de naam van Jezus daar krachtig tegenin mag gaan als het niet van zijn rijk komt. Dat je een positie hebt gekregen. Dat je identiteit hebt gekregen in God. Als je al die dingen gaat beseffen, dan wil je maar één ding. En dat is verbonden blijven aan die wijnstok. Als je werkelijk hebt begrepen wat genade is. Als je werkelijk met je hart hebt begrepen waar je op weg naartoe was en waar je nu op weg naartoe bent. Dan ga je God dienen uit liefde. Dan ga je God dienen uit dankbaarheid. Dan is het niet meer de plicht. Dan is het niet meer de angst. Dan is het niet meer het ritueel. Dan is het niet meer de routine. Maar dan klopt je hart voor de Heere God. En dan wil je maar één ding. En dat is dat Hij tot zijn doel gekomen in je leven. Als je werkelijk gaat beseffen hoe rijk je bent geworden. Als je werkelijk gaat beseffen dat je positie totaal veranderd is. Want hoe lang het misschien nog duurt. Want je bent op weg naar huis. En er is een woningtekort hier in Nederland. Er worden enorm hoge huren betaald. En om een huis te kopen kunnen heel veel mensen niet. Ik mag vanmorgen zeggen. Namens de Heere God, de Heere Jezus is bezig om een woning voor je klaar te maken. En in de hemel is geen woning tekort. In de hemel heb je een plaats. En die plaats is voor de grondlegging van deze wereld daarvoor je bereid. En dan zul je volkomen tot bloei komen. Het enige wat de Heer nu nog van je vraagt, is hou vol. Blijf naar mij kijken. Verwacht het van mij alleen. En tel je zegeningen elke dag weer opnieuw. Want het is genade dat je leeft. Het is genade dat je een kind van God bent. Het is genade dat je positie van de dood veranderd is in eeuwig leven. Tel die zegeningen. Want dat zijn er een heleboel. Amen.